Gemeente, zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Dat zijn ernstige woorden die de apostel Paulus heeft uitgesproken, heeft geschreven. Het is een accent wat we overal in Gods woord tegen kunnen komen. De profeten, als u ze leest, dan komt u het tegen dat ze zeggen, het is vergeefs die offers te brengen. Als je leven niet vernieuwd is, die offers van zondige mensen die de zonde koesteren en vasthouden, hebben voor God geen waarde. Trouwens, wat lazen we net van de Heer Jezus? Uit Matthäus 7, uit de bergrede. Kwade boom, geen goede vrucht. Goede boom, geen kwade vrucht. Maar wee die boom die onvruchtbaar blijft. Want dan zegt de Heer, en iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Dat zijn woorden uit Christus' mond opgetekend. Uitgehouwen en in het vuur geworpen. En sommigen kunnen zeggen, ja, maar ik ben een gelovige. Dan zegt Jacobus, geloof zonder werken, dat is dood. Misschien echt geloof, dat is geen levend geloof als de werken ontbreken. Ernstig, zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Misschien dat iemand teruggrijpt naar de vorige zondag, want nu is zondag 24 aan de beurt, maar in zondag 23... Ja, daar ging het er toch over dat iemand rechtvaardig voor God is alleen door een waar geloof in Jezus Christus zonder enige verdienste mijnerzijds. Dus gerechtvaardigd door Christus verdienste alleen, nou, strijdt dat niet met wat nu gezegd wordt. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Nee, dat strijdt daar niet tegen, gemeente. Gerechtvaardigd door Christus verdiensten alleen. Paulus benadrukt, je wordt niet door de werken gerechtvaardigd. Maar hij heeft nooit gezegd dat er geen werken moesten zijn. De rechtvaardiging is de rechtvaardiging van een in zichzelf goddeloze. Dat is ook de beleving van een kind des Heren die daar iets van ervaart. Genade voor een zondaar. Ze komen daar trouwens nooit bovenuit, Gods kinderen. Hij wil ons arme zondaren, al onze ongerechtigheid en ook de zonde die ons gedurig aankleeft om des bloeds van Christus wel niet toerekenen. Staat er in een van de vragen van de catechismus. Gods kinderen blijven arme zondaren. Maar toch, heiligmaking, ja, dit gedeelte van de catechismus gaat erover. Van God de Heilige Geest, leest u boven zondag 20 al, en onze heiligmaking. Maar, oh, de plek van die werken, de plek die ze hebben in, en dan moet ik niet zeggen alleen in de geloofsleer, dat is ook waar, ook in de geloofsleer, maar ik moet zeggen, ook in de beleving. Dat is van het grootste gewicht, gemeente. Oh, het wordt inderdaad geleerd dat onze werken geen gewicht in de schaal kunnen leggen als het gaat over hoe ben ik rechtvaardig voor God. Dan leggen mijn werken niet als verdiensten ook nog enig gewicht in de schaal. Ze zijn alle onvolkomen en met zonde besmet. En nochtans zijn bewijzen van een levend geloof die werken. Het zijn vruchten uit Christus. Een rank die in die wijnstok geplant is, die zal daardoor niet onvruchtbaar worden, maar juist vruchtbaar worden. O, ingeënt te worden in hem. Vruchten uit Christus, die zijn onmisbaar. Ten diepste gaat het daarover, gemeente, in zondag 24 van onze Heidelberger aan de beurt van behandeling. Ik lees u die zondagsafdeling. Er wordt in vraag 62 gevraagd, maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Het antwoord zegt daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen. En daar werd Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Dan komt de volgende vraag, 63. En die begint met het woordje hoe. En met de vraag, verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Het antwoord zegt, deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. En dan de laatste, de derde vraag, 64. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Het antwoord zegt, nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Ja, als u net ook meegelezen hebt bij artikel 24 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, dan hebt u bemerkt dat daar dezelfde leer die hier is uitgeschreven, ook is uitgeschreven door Guido de Bre. Maar wij letten nu op deze zondagsafdeling en onze aandacht wordt daarbij gevraagd voor de waarde van de goede werken. Daar moeten we onze aandacht op richten. Wat is de waarde van de goede werken? Drie zaken willen we dan daarbij nader bezien. Allereerst de onvolkomenheid ervan. Vervolgens de beloning ervan. En in de derde plaats de onmisbaarheid ervan. Dat zijn de drie zaken en deze drie vragen aan de orde gesteld. Hè? Het gaat dus over de waarde van de goede werken. De onvolkomenheid daarvan. Je kunt daardoor dus niet rechtvaardig worden voor God. Nee. Hebben ze dan geen waarde? Ja, toch wel. Dan komt in de tweede gedachte de beloning ervan, vraag 63. Verdienen ze niet. En dan in de derde plaats de onmisbaarheid daarvan. Zonder heiligmaking zal niemand de Here zien. Vraag 64 stelt dat aan de orde. Dus dat zijn onze drie gedachten bij zondag 24. Ja, u kunt weten dat de vorige zondag handelde over de rechtvaardigmaking. De rechtvaardiging van een goddeloze. En dan komt nu de heiligmaking. Dat zijn die twee wonderen weldaden die zo nauw aan elkaar verbonden zijn. Hè? Rechtvaardiging en heiliging. Nauw aan elkaar verbonden. Want, oh, er zijn wat een huichelaars die ze losmaken van elkaar. Er zijn er te over die de rechtvaardiging zeggen zuiver te leren. Rechtvaardiging van een goddeloze. Maar zeggen ze dan, je leven, dat moet je niet zo nauw bij nemen. Dat doet er toch niet toe. Je verdient toch niks met je werken. Dus ach, neem het toch niet zo nauw met dit of dat, met een zonde zus of zo. Het gaat om rechtvaardiging van een goddeloze. Wij noemen die ketters, want zo noem ik ze, gemeente, die de heiligmaking verdringen en wegduwen. Dat zijn antinomianen. Dat zijn wetsverachters. En wij moeten daarvoor beducht zijn, gemeente. Het is niet mogelijk dat er een beleving is, een waar oprechte beleving van rechtvaardiging van een goddeloze, zonder vruchten. Dan is dit nooit echt geweest. Daar horen vruchten bij. De heiligmaking is eraan verbonden. Maar ja, een andere ketterij is die heiligmaking zo voorop stellen, ja, dat je die een voorwaarde maakt voor de rechtvaardiging. Wij noemen zulke mensen neonomianen, maar die vallen ook in een ergerlijke ketterij. Want ja, die denken toch dat je vergeving van zonde kunt verdienen. Dat is de oude leer van Rome, gemeente. Daar moeten wij beducht voor zijn. Nee, het gaat er dus om dat ze beide hun plek krijgen. Rechtvaardiging en heiliging. Naast elkaar, nooit los van elkaar. Ze worden beide ontvangen door Gods kinderen. En daar is enige bevinding van, gemeente. De Heere geven maar dat dat weerklank vindt wat we nu vanuit de geloofsleer benoemen. Omdat het toch gaat om een bevindelijke geloofsleer. Maar en laten we dan opletten, gemeente, op het begin van de 62e vraag en het antwoord. Daar wordt gezegd, waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God? Of een stuk daarvan zijn? Let op dat hier niet gezegd wordt dat ze er niet zijn. Dat wordt niet gezegd. Of dat ze er niet hoeven te zijn. Ook al is in de vorige zondag zo benadrukt de rechtvaardiging van een goddeloze zonder enige verdienste mijnerzijds. Nee, daar staat hier niet, de goede werken hoeven niet te zijn. Kijk, sommigen die zijn bang om over goede werken te spreken, omdat ze zeggen, nou, dat is Roomse zuurdeesem. Dat klinkt zo Rooms, die denken dat je door goede werken zalig wordt. En daar geloof ik dus niks van, dus weg met die goede werken. Dan zeg ik, pas op. Al heeft Rome een verkeerde plek toegekend aan goede werken en maken ze er verdiensten van en denken zij dat je inderdaad een heiligmaking hebt voor de rechtvaardigmaking. Een verdienstelijkheid die gewicht in de schaal legt als je schuld vergeven moet worden. Dan zeggen we nee, die leer die deugt niet. Dat is inderdaad een dwaling waarbij heiligen gerechtvaardigd worden en je de eer in jezelf houdt. Onbestaanbaar, onbijbels. Maar om nu te zeggen dat alles spreken over goede werken Rooms is, dat is ook een dwaasheid. Gods woord spreekt ons overal van vruchten, noodzakelijke vruchten. Ik ben ermee begonnen. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Christus benadrukt het, de profeten hebben het al geleerd. Jacobus zegt, geloof zonder de werken is dood. Daar moeten goede werken zijn. Ach, hoe gaat dat in de beleving, gemeente? Hoe gaat dat in de beleving als God je wakker schudt? Daar kan een kind van God wel verslag van doen. Wat er dan gebeurt in je hart, toch? Wat krijg je dan lief? Nou, ik kan de jongens en meisjes al wel vragen vanuit de Bijbelse geschiedenis. Heel bekend, de bekering van de apostel Paulus, Saulus van Tarsen. Als die bekeerd wordt, dan hoor je twee vragen die hij gaat stellen. En de eerste vraag is, wie zijt ge, Heere? En de tweede vraag is, die gaat zijn leven beheersen, die tweede vraag. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Uw wil, die is me lief. En dit is een geheim, gemeente, en ik zou wensen dat u het kende. Ja, dat u zegt, ah, dat is bij mij ook zo. Guido de Bre, dat weten de jongens en meisjes denk ik ook wel, dat hij in de gevangenis gezeten heeft en dat hij is opgehangen om zijn geloof. Guido de Bre, die de Nederlandse geloofsbelijdenis geschreven heeft, wat we net uit gelezen hebben, artikel 24. Guido de Bre, die is gevangen genomen samen met zijn compagnon, met een medebroeder in het ambt, Peregrin de Lagrange. En ze zijn in de kerker geworpen, een vunzig, stinkend hol. En van daaruit heeft hij brieven geschreven naar zijn vrouw en naar zijn moeder. Ontroerende brieven, de moeite waard om te lezen. En in een van die brieven aan zijn vrouw schrijft hij dat hij niets, dat heeft hij ontdekt, niets zo lief heeft dan de wil van God en die te doen. Gods welbehagen, en daarom zit ik hier in de gevangenis. En als ik dan nu naar de strop moet, als dit het einde van mijn leven is, Gods wil heb ik lief. Ik heb niet zo lief als zijn wil. Hij zegt zelfs, zou ik de wil van God kunnen veranderen, dan zou ik het niet willen. Zijn wil is heilig en goed. En ik mag u toch wel oproepen om eens een onderzoek te doen in uw eigen hart. Kunt u dat nazeggen? Hoe lief heb ik Gods wil? Ja, David die zingt van hoe lief heb ik uw wet. Dat is Gods wil. Dat is geopenbaarde wil. Ze is mijn betrachting de ganse dag. Ah, dat is taal van een wedergeboren hart. Dat is taal van een kind van God. Hoe lief heb ik uw wil. Ga eens na. Want laten we nou toch eens eerlijk zijn, gemeente. Bij alle godsdienst die er kan zijn, maar ik wil, ik vind, ik denk, ik, hoe dat ik. En die wil van ons jongens en meisjes, dat begint al heel jong bij jullie. Je vader en moeder hebben het er soms zo moeilijk mee. Dan wil je dit en je wil dat en je wil zus en je wil zo en jouw wil die moet heersen, waar of niet. Dat begint soms al bij een kind van 3 jaar. Dat zijn die koppigheidsperiodes. Ze haar eigen wil ontdekken. En met haar eigen wil willen heersen over hun moeder. Of over hun vader. Hun eigen wil. Ze willen. Die wil van ons is een moeilijk stukje van de opvoeding, ouders. Heel moeilijk stukje. Want ik ga u nu niet zeggen, sla het eruit. Dat ga ik u niet zeggen. Dat moet u niet doen. Je moet een kind niet willoos maken. Een mens mag een wil hebben. Maar onze wil is zondig. Die is geneigd tot het kwade. Wat moet er dan gebeuren? Wat moet er met die wil gebeuren? Jongens en meisjes, weten jullie het? Die wil die iedere keer het verkeerde wil. Wat moet er gebeuren? Jullie weten het. De jongens en meisjes weten het. Maar ze kunnen het misschien even niet zeggen. Weet je wat er moet gebeuren? Je moet een nieuw hart. En dat is een nieuwe wil. Een nieuw hart is een nieuwe wil. Als er liefde in je hart komt voor God, krijg je een nieuwe wil. Dan ga je zeggen, laat me willen. En niet willen wat gij wilt en niet en wilt, zoals een dichteres het heeft gezegd. Maar dan ga je vragen om Gods wil te kennen. En die toch te zoeken. O, het hoort zo wezenlijk bij de wedergeboorte, gemeente. Dan ga je door die krachtdadige roepstem van God. Ja, ik zeg het zomaar eventjes. Krachtdadige roepstem van God. Ik kan ook zeggen, dan ga je bij die inwendige roeping. Ik kan ook zeggen, dan ga je bij die levendmaking. Eigenlijk is het bij de wedergeboorte. God lief krijgen. Paulus noemt het nog weer anders. Die zegt, liefde uitgestort in mijn hart. Door de Heilige Geest die me is gegeven. Ja, dat zijn allemaal verwoordingen van dat grote geheimenis wat zomaar ook bij u plaats kan vinden. Levend maken van een dode zondaar. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God, zei de Heer Jezus. Hij maakt de doden levend. Maar een van de kenmerken wordt dan Gods wil lief te hebben. Alleen ja, wij zijn gevallen onder het werkverbond. En dat blijkt dan wel bij zo'n levend gemaakte ziel. Sommigen doen er langer over en sommigen korter. Om dan te sterven aan je mogelijkheden. Om Gods wil te doen. Want die nieuwe wil is een wonder. Een nieuw hart is een wonder. Maar nu Gods wil ook doen. Moet praktijk zijn. Je kunt wel zeggen, ik wil Gods wil kennen. Ik wil Gods wil zoeken. Ik wil Gods wil doen. Maar je doet het niet. En dat is een moeilijke weg. In de wedergeboorte gemeente gaat een mens sterven aan zijn mogelijkheden om die wil te doen. Want eerst onder een verbroken werkverbond, dan zeg je, heb geduld, heren. Ik ga mijn leven wel vernieuwen. Ik ga alles verbeteren. Ik ga mijn zonde afbreken en ik ga de gerechtigheid najagen. Heel mijn leven zal veranderen. Ja, en zo denk je bijna genade te verdienen. Kijk, daar heb je het. Dan schiet je toch een verkeerde kant uit. Bunyan zou zeggen, dan luister je zeker naar meneer Wereldwijs. En die stuurt je naar meneer Wetties of zijn zoon Burgerlijkheid. Om daar van het pak van je schuld verlost te worden. Maar het zal niet lukken, dat is een verkeerde weg. Je moet niet met eigen werken, door je eigen reformatie, een kind van God worden. Want lukt je niet. Je komt er niet. En dan sterf je aan je vermogens om dat te doen. En bij de een duurt dat heel lang en bij de ander heel kort. Kent u de uitdrukkingen? Sterven door de honger of sterven door het zwaard? Sterven door het zwaard, dat heeft Paulus ervaren. 3 dagen. 3 dagen. Ik heb het ook wel van nabij gezien bij mensen. 3 dagen en daarin stierven ze aan al het hunne om hun leven buiten zichzelf in Christus alleen te vinden. Maar sommigen doen daar heel lang over. Die zijn wat aan het tobben en aan het worstelen en aan het ploeteren en aan het roeten. En zitten altijd met de vissen aan de verkeerde kant. Hoog tijd dat hun netten leeg zijn. Hoog tijd dat ze eens niks meer hebben. Kinderkens, heeft je ook enige toespijs? Nee, zei Petrus. Nou, dat moet je leren. Dat moet je leren. Niks toebrengen als het gaat om de Heere te dienen. Oh, dat werkverbond, gemeente, zo redden we het niet. We kregen al wel een teken van het genadeverbond bij de doop. En de weg wordt ons wel gepredikt, maar die zondaar die gerechtigheid en heiligheid lief krijgt, mooi hoor, mooi. Die wedergeboren zondaar die liefde krijgt in zijn hart en die de gerechtigheid najacht en heilig voor de Heere wil leven, mooi hoor. Maar die zitten toch te knoeien onder dat werkverbond en dan draaien ze dat om, hè? Die rechtvaardigheid en die heiligheid en dan willen ze heilig zijn om rechtvaardig te worden. En dan zijn ze zo rooms als de paus. Luther die zei het ook, hè, dat zit in je. Hij zegt, snij me zo op en dan springt er een paap uit. Hij bedoelde die roomse neiging, hè, van dat door je eigen werken rechtvaardig te willen zijn. Het kan niet, het kan niet. Dat steunen op je werken terwijl je zegt gereformeerd te zijn. Maar je bent rooms in je doen en laten, weet je. Weet je, een mens die daarbij verdrengt te komen, die komt niet verder dan een fariseer. Zalig worden buiten Christus. O, die eigenwillige godsdienst die dan ook een plek krijgt. Beschouwelijke mensen komen hier heel ver. Maar ze vinden geen zaligheid voor hun ziel. Ze vinden geen rust. En recht bekommerde zielen, die krijgen het steeds moeilijker. Als ze zitten te ploeteren met dat werkverbond en heilig willen zijn om gerechtvaardigd te worden, verdiensten mee willen laten tellen. Martha, Martha, je bekommert en ontrust je omtrent vele dingen. 1 ding is nodig, zegt Christus tegen haar. Er zat ook zo'n dienende vrouw die heimelijk dacht wat te verdienen. En dan vind je bekommernis en onrust, Martha. Dan vind je geen rust. Je bekommert een ontrustje omtrent vele dingen met al je dienen en verdienen. Kijk eens naar Maria, zit aan mijn voeten. Die krijgt alles. Die leeft van genade. Dat moet je leren. O, daarover gaat het nu, gemeente. En daarom, ja, die gerechtigheid van mijn werken. Laten we daar eens naar kijken wat hier staat in het antwoord. Dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en daar werd Gods in alle stukken gelijkvormig moet zijn. Oh, even tot ons door laten dringen. Gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan. Dus dat betekent eigenlijk gerechtigheid dat God zegt, is goed. Het is goed. Zo is het goed. Hoe heb ik zoveel gerechtigheid? Want goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Straks, als ik voor Gods troon moest staan, moet ik gerechtigheid hebben. Gerechtigheid redt van de dood. Oh, hoe heb ik die gerechtigheid? Die moet voor Gods gericht kunnen bestaan. En die moet helemaal in overeenstemming zijn met Gods wil. Dat doet veel pijn, hoor. Als een ziel dat ondervindelijk gaat beleven. Dat doet echt veel pijn. Want dat, dan heb ik het over iemand die wedergeboren wordt. Dan heb ik het niet over een fariseer die denkt, het lukt me. Ik klaar het wel. Maar nu heb ik het over een ziel die echt wedergeboren wordt. En die s'avonds dan, ja, de rekening opmaakt voor zijn avondgebed. Wat is het vandaag geweest? Wat heb ik gedaan? Dat had ik willen doen. Och, het ging vanmorgen gelijk al verkeerd. Had ik weer een grote mond tegen mijn moeder. Hè, jongens? Of zeg je dat dan niet? Kwam ik op school, had er in een gore mop en ik heb meegelachen. Nou, is dat nou godsvrezen? Hoe heb ik het kunnen doen? En ik durfde hem niet te waarschuwen. Nee. En toen tijdens de les had ik meegedaan om die leraar te treiteren. Ja, ook de ach. Nou, en zo kun je dag daarna gaan, jongens, meisjes. En dan doe je avondgebed. Ik hoop tenminste dat je zo eerlijk bent, hè. En dan voor de Heere gaan vertellen. Wat had ik willen doen? En wat heb ik gedaan? Oh, wat een verschil. Maar dat is niet alleen bij zo'n jong of meisje zo. Dat geldt ook bij een vrouw, bij een man. Wie dan ook, die oprecht de Heere zoekt en die licht krijgt over zijn leven. Dan zeg je niet, vandaag ging het beter en morgen gaat het nog beter en overmorgen kan ik het. Oh nee. Je wil minder zonde doen, maar je wordt steeds groter zondaar in je beleving. Wat pijnlijk zeg. Het zijn niet alleen je zondige daden die je vroeger deed. Maar let eens op. Ook je goede werken die je deed. Ja, nee, dat zijn goede werken. Ja, kijk maar uit. Hoe was je gebed? Vierden we je gedachten af? Bad je verkeerde dingen? Oh. En hoe dacht je iets goeds te doen voor iemand anders en trots hij was? Je vond jezelf veel... Is dat zo goed werk, die hoogmoed? Oh, als de Heer je licht gaat geven, meer en meer licht, dan ga je in je goede werken nog zonde zien. Dan moet je nog gaan bidden. Misschien snapt iemand het niet, maar ik zeg het toch. Heere, vergeef me mijn gebed. Ja, dan moet je leren bidden om Jezus wil. Want in je zonde, in je gebeden zitten zelfs zonden. Allemaal zonden tot in je gebeden. Al je goede werken. Oh, en ja, ga verder maar na. Waar zitten al de zonden niet? Waar huizen ze niet? In je gedachten. Wil je het niet weten? In je dromen soms? Kijk eens wat hier nou staat in het slot van dit antwoord. Kijk, het moet heel mijn leven, de gerechtigheid Gods, die voor Gods gericht bestaan kan, die moet volkomen der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn. En dan staat er. En dat wordt beleving. En dat ook onze beste werken in dit leven, alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Ik red het er niet mee. Ik red het er niet mee. Met mijn gerechtigheden red ik het ook niet. Ik vind overal zonden. Gerechtigheid die voor God bestaan kan, waar vind ik ze? Ik wil het er toch nog even bij zeggen. Even tussenvoegen. Waar vind ik ze? Jeremia die had het over de Heere onze gerechtigheid. Die had het over die leidende borg en middelaar Christus. Diens leven was zonder zonde. Wie van u overtuigt mij van zonde? Tot in zijn innerlijk, zijn gedachten, zijn begeren. Alles zuiver en heilig. In de plaats der zijne is hij als mens de levensgang doorgegaan naar de dood. Hij is gekomen onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En we de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden, zegt Paulus. Oh, en dan gaat hij nog lijden onder Gods toorn. Onder zijn rechtvaardige straf. Om te betalen voor de schuld der zijnen. Heeft hij zowel de hemel verdiend als de hel toegesloten. Daar is gerechtigheid. Jeremia zegt, de Heere onze gerechtigheid. In hem wel voor God bestaan. Maar alleen in hem. Niet buiten hem. Niet zonder hem. Hem zij de eer. We gaan naar de tweede gedachte. De beloning van de goede werken. Daar staat, hoe, verdien onze goede werken niet. Het wordt er echt op een manier gezegd, gemeente, ja, van ik weet zeker dat God goede werken beloont. Dus, wil je daar iets tegenover stellen? Hoe, verdien onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen. Het wordt hier gesteld, gemeente. Dus het lijkt nou wel wat we net gezegd hebben in strijd met Gods heilsplan. Het lijkt in strijd te zijn met, ja, als je zegt heiligmaking is nodig, met die leer van die vuile lompen. Je mag met je ongerechtigheden, met je zonde, met je schuld, met je onreinheid tot God vluchten om vergeving. Dat mag allemaal. Ja? Nou, daar lijkt het toch allemaal mee in strijd te zijn. Hoe zit het nou? Hoe? Geef eens verklaring. Verdienen onze goede werken niet? Er zijn toch goede werken, want in die zin hebben de profeten toch ook altijd steeds gewezen op vernieuwing van het leven. Op dat je moet tonen in de praktijk van je leven dat je Gods wil doet. Trouwens, staat er niet van die rijke jongeling dat de Heere Jezus hem beminde? En zei de Heere niet tegen die schriftgeleerde die de wet zo goed opzij? Die samenvatting, ge zijt niet ver van het koninkrijk der hemelen. Nou, dus dan daar, hè, verdien onze goede werken dan niet in dit leven. Wat heeft God gezegd tot Kain? Heeft God gezegd, is er niet in die geweldoet verhoging? En zo ge niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u en ge zult over hem heersen. Het heeft God gezegd tegen Kain. Is er niet in die geweldoet verhoging? Zonde die je trouwens niet doet, daar word je toch ook niet voor gestraft? Dat ook nog. Ja, zonden die brengen vaak wel straffen met zich mee, dat is waar. Oh, aan sommige zonden zijn de straffen bijna verbonden. Denk eens aan seksuele ontsporingen. Soms zijn de straffen aan de zonde verbonden. Dat mogen we ook wel opmerken. Maar toch, als het nu gaat over straf, akkoord. Maar beloning, je doet de zonde niet. Je haat en laat die zonde. En je jaagt de gerechtigheid na. Dan krijg je toch beloning. In dit leven in zeker opzicht al. Want je doet die zonde niet en je krijgt die kwalen niet. En in het toekomende leven wordt hier ook nog genoemd. Hè? In dit en in het toekomende leven. En zo staat in de vraagstelling. Ja, ik denk aan een tekst als bij Daniel. U kent hem denk ik wel. De leraars zullen blinken als de glans des uitspansels en die er vele rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. Dat zijn hele grote woorden, nou zeg maar gerust. Dat is een hele grote zaak. Maar je hoort in zulke dingen ook doorklinken van ja, zonden brengen straffen mee, maar Gods wil doen brengt zegeningen mee. Nou, dat is nou hier eigenlijk wat aan de orde gesteld wordt in deze vraagstelling. Dat is toch als het ware vanzelfsprekend. En wij gaan daar niet hard tegenin. Wij zeggen inderdaad, zonde brengt straffen mee. En wie meer zonde doet, krijgt meer straf. En de Heere Jezus heeft ze ook wel gesproken. Van die dienstknecht staat er in Lucas, die de wil geweten heeft van zijn Heere en zich niet bereid heeft nog naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden, zegt de Heere Jezus. Dus de Heere Jezus noemt ook, er is verschil in straf trouwens, het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn dan uw lieden. En zegt hij ook tegen Capernaum, tegen Bethsaida, tegen Gorazin, dan zegt de Heere ook, daar zijn volken, landen, dan je hebt Sodom en Gomorra, die zullen gestraft worden. Ja, ja, maar waar zijn krachten geschied zijn en waar hij gepredikt heeft, die mensen die zullen nog strenger gestraft worden als ze zich niet bekeren. Dat zijn allemaal van die ernstige woorden waarbij je ziet, er is onderscheid in straf en ook onderscheid in beloning. In de hemel, ja dat zegt Daniel dan, hè? Dat er zullen zijn die zullen blinken als de sterren, ja. Ja, ach, een kind des Heren is met die dingen. Ik kan niet zeggen dat hij er niet mee werkzaam is. Maar heel betrekkelijk. Weet u waar een kind des Heren wel werkzaam is? Nou ja, zonde te haten en te laten. Dat wil hij wel graag. En zonden die je laat, die je niet doet, dat geldt voor ons allemaal. Daar word je niet voor gestraft. Maar toen mijn moeder dat tegen mij zei, zei ik dan altijd toch, ik heb nog zoveel. En waar ik dan wel om gestraft word. En iemand als Calvijn die zegt, als hij zijn testament schrijft, ik heb 100.000 keer de rampzaligheid verdiend. Dat is dan Calvijn. Een lief kind des Heren die zo voor Gods aangezicht geleefd en gestreden heeft. Ik heb 100.000 keer de rampzaligheid verdiend. Ach, er blijft zoveel over wat ons toch strafwaardig maakt. Maar een kind des Heren is wel doende om de zonde te haten en te vlieden. Maar ik zal niet zeggen dat hij doende is om een hoge plek in de hemel te krijgen. Dat streven, dat straf. Nee, dat die hoogmoed, daar sterft hij aan. Nee, die zegt eerder, geef mij de allerlaagste plaats. Zo ge me een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds misdreven. Nee, die zal niet zeggen, geef mij maar de hoogste en de beste plaats. Die zal zeggen, het is een wonder als ik er nog eens bij mag horen. En als ik nog eens binnen mag komen. Nee, al is er wel een beloning van goede werken. We houden het staande. Het staat in de schrift, we zongen het net ook op Psalm 19. Dat is in het houden van Gods geboden grote loon. Nee, nee, wij gaan het niet loochenen. Al is het niet het grote doel van iemand die de Heere vreest. Ik zal het u anders vertellen. Iemand die de Heere vreest, die zal dit zeggen. Als er nou geen hemel is tot beloning, hè? En geen hel tot straf, hè? Er is geen hemel, er is geen hel. Als dat waar was, dan zou ik nog de Heere willen dienen. Dan zou ik hem nog willen dienen. Oh ja, heel mijn leven nog. Omdat ik hem lief heb. Het gaat me niet om de hel te ontlopen. Het gaat me niet om de hemel te verdienen. Het gaat me omdat ik God lief heb. Kind des Heren die zal zeggen, krijg ik 10 levens? Dat krijg je niet, hè? Nee, maar zou ik 10 levens krijgen, dan waren ze alle 10 voor de Heren. Die wil uit liefde de Heren dienen. Dus nogmaals, die werkt niet zozeer om straf te ontlopen of de hemel te verdienen, maar die arbeidt uit liefde. Maar ja, nu zijn we er nog niet uit. Want hoe zit het nou met die beloning? Want die is er dus wel. Ja, dat hebben we net ook gezegd. Er is zelfs onderscheid in trappen, in straffen, in de hel. En onderscheid in de plaatsen in de hemel. Ja, daar is onderscheid. Maar, dat is Gods vrijmacht. Zeg maar gerust, dat is een welbehagen. Dat is genade. Wij zeggen dan wel eens, dat is genadeloon. Dat staat ook in het antwoord, hè. Deze beloning, ja, die geschiet wel, maar die geschiet niet uit verdiensten, maar die geschiet uit genade. En ja, ik kan er dit dan van zeggen, gemeente. Daar wordt iemand alleen maar klein van, als hij daar iets van hoort. Die zal alleen maar zeggen, nog, ik heb de laagste plaats in de hemel heel niet verdiend, ik heb niets verdiend. Ik heb de hel verdiend, 100.000 keer de hel verdiend, zegt Calvijn. Ik heb de hemel niet verdiend, die krijg ik een genade. Omdat Christus verdiend heeft, daar vertrouw ik ook op. Daarom mag ik geloven dat ik daar kom, mag een kind des Heren wel eens zeggen als hij daar zicht op heeft. Oh ja, maar er is geen verdienste bij. En dan die beloning, we laten het aan de Heren over. Ja, we laten het aan de Heren over, maar hij doet het. Hij bekroont, mag ik dan zeggen, zijn eigen werk. En lezen we dat in Gods woord, dan houden we dat wel vast, gemeente. O, het is genade. Als het is in de nachtgezichten van Zacharia geschreven. Als de tempel voltooid is, het gebouw voltooid is, dan staat er in een van die nachtgezichten onder de toeroeping, genade, genade zijn dezelfde. Dat betekent dat Gods gebouw, het is van begin tot het eind genade. dat God werkt. Nou, dat is ook in het leven van een kind des Heren zo. Die zal ook zeggen, als hij zijn hoofd neerlegt en die mag ten hemel ingaan en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Allemaal genade, allemaal genade. En zou er dan nog een loon bij zijn? Ach, genadeloos, het is al genade. Die wil alleen roemen in genade. We gaan naar onze derde gedachte, de onmisbaarheid van de goede werken. Maar we gaan eerst zingen uit de eerste psalm, 2 verzen. Welzalig gij die in der boze raad niet wandelt, nog op wat der zondaar staat. En dan zingen we ook het tweede vers. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant en wat er verder volgt. In die 64ste vraag, gemeente, in onze derde gedachte, daar ligt het geheim van de liefde achter. Want die beschuldiging is liefdeloos. Zo'n beschuldiging toont de liefde ten eenenmale niet te kennen die God in het hart uitstort. Nou, laten we het eens zien. Maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Het is een beschuldiging die al veel geuit is. Vooral van de kant van de remonstranten. Maar, je komt mensen in het pastoraat ook tegen. Waar je zo verdrietig van wordt. En moe van wordt. En je kunt ze uit die valse, die verkeerde gedachtegang maar niet brengen. Dat is die gedachtegang, dat praten van, je kunt er toch niks aan doen, of je zalig wordt of niet. Ja, dat is uitverkiezing. Of het een lot uit de loterij is. Zo praten ze erover. Er zijn er toch maar enkele. Als een lot uit de loterij, we moeten maar zien hoor. Kijk, dit is een vijandig strijden tegen Bijbelse waarheden. Zo word je de weg nooit gewezen naar de zaligheid. En als iemand zegt, ja, die leer die maakt dat. Als die leer leert dat er een uitverkiezing is en dat je niks kunt verdienen, dat je geen waardigheid hebt in je goede werken, nou, leef er dan maar op los, maakt toch allemaal niks uit. O, gemeente, die lasterlijke leer, die logent, die miskent, ja, die kent dus ook helemaal de liefde niet. Dan zit er geen liefde tot God bij. En dan redeneert men zonder naar Gods roepstemmen te willen luisteren. En men koppelt zijn beschuldigingen wel aan deze leer, maar ze nemen die leer niet eens ernstig. Ze zouden die leer eens goed en eerlijk moeten onderzoeken en bestuderen. Dan zouden ze erachter komen dat Gods woord dat niet zo leert. Dat zet je niet aan tot onverschilligheid, tot een werelds leven. Tot we zullen het maar afwachten wat er van komt. Oh, dat is die houding van die mensen. Het staat wel in de Bijbel. Laten weten en laten we drinken, want morgen sterven we. Kunnen er toch allemaal niks aan doen? Laten we maar genieten van dit leven. Schrikkelijk, gemeente. Godslasterlijk. En als het gaat over de geloofsleer ten diepste, is die God verheerlijkend. Weet u wat hij in die lastering moet zien? Deze lastering dus, die in de vraagstelling ook verwoord wordt, van die leermacht zorgeloze en goddeloze mensen, daar moet je in zien een opstand tegen goddelijk welbehagen. Daar buigen mensen ook zo makkelijk niet onder, hè? Goddelijk welbehagen. Je zegt het Eli niet zo makkelijk na. Hij is de Heer, hij doet wat goed is in zijn ogen. Oh, die hoogmoedige en bedweterige mens buigt niet zo makkelijk. Voor een soevereine God. Voor een goddelijk welbehagen, daar vecht men tegen. Tweede dwaasheid en dwaling die ik hier opmerk, gemeente, dat is rechthebbend, meent men te zijn. Niet met God eens, alsof men rechten heeft om iets te krijgen. Als je recht licht had, dan was je een rechteloze en geen rechthebbende. Derde ketterij die we hier opmerken, dat is, Gods rechtvaardigheid wordt aangetast. Men tast de rechtvaardigheid Gods aan, alsof die deugd geen werkelijkheid was. Dat is een heerlijke deugd van God, zijn rechtvaardigheid. Maar mens wil daar ook niet onder buigen. Alsof God geen recht heeft op de mens en niet rechtvaardig is als hij ons straft om onze zonde. Alsof we de hel niet verdiend hebben. Dat zijn allemaal dingen, daar zouden we onder moeten vallen. Die zouden we moeten toegeven. Een vierde zaak. Men loochent het evangelie met die vriendelijke nodigingen en die vriendelijke roepstemmen tot de zaligheid. Alsof die niet heersen in de schrift. Alsof die niet uitgaan tot de slechten, de spotters en de zotten. Keert u tot mijn bestraffing, gij slechten? Hoe lang zult ge de slechtigheid beminnen, gij spotters, de spotternij begeren, gij zotten de wetenschap haten? De roepstem komt tot hen. Wend u naar mij toe, wordt behouden alle gij einden der aarde. Kijk, zo spreekt Gods woord. Het wordt alles gelogend. Het evangelie nodigt heilwaardigen. Een vijfde dwaling die ik hier zie, dat is... men koestert harde gedachten van God. Al redenerend probeert men God in een kwaad daglicht te stellen. Alsof hij een harde en onrechtvaardige God is. O, zulke gedachten voedt de duivel. Maar die zijn van de vader der leugen. God is goed. En zijn rechtvaardigheid is een heerlijke deugd. Het is, om nog een zesde zaak te noemen, eigenlijk een ontkenning van de liefde van God, waar de Heer Jezus van spreekt tegen Nicodemus. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de niet die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven te hebben. Oh, wat al een ketterijen gaan er dus schuil, gemeente, achter deze bewering. Dat die leer zorgeloze en goddeloze mensen zou maken. Ja, als het erom gaat, zorgeloze en goddeloze mensen zijn er wel veel. Maar zet dat niet op rekening van die geloofsleer. Als u het bent, bent u het. Als u het bent, dan moeten we dat niet op de rekening van die geloofsleer zetten. Maar dat is uw boosaardigheid. Als u goddeloos leeft, dan moet u God de schuld niet van geven. Dat is uw eigen boosaardigheid. U wil ruimte geven aan uw zondige lusten. U wil uw bod vieren, misschien heimelijk. Maar God weet het, van uw boze drijfveren. En dan God toch nog de schuld geven? Goddeloze, zorgeloze. Nou, oh, dat komt wel heel dichtbij. Wat zijn er veel mensen toch zorgeloos, hè? Maar laten ze rustig de tijd tussen hun vingers doorglippen, de genadetijd. Wat leven ze rustig door naar de dag van hun dood. Alsof ze niet voor God moeten verschijnen. O, dat zorgeloze. Dat is schrikkelijk. Leef toch zo niet. Alsof Gods spreken en zijn nodigingen geen werkelijkheid zijn en zijn dreigementen geen werkelijkheid zijn. Geloof toch het spreken van de Allerhoogste. Maar geef er God de schuld niet van dat er zulke mensen rondlopen. Fatalistische mensen. We zullen het wel zien wat er van komt. Dan mogen we ook zeggen welke verdoemenis rechtvaardig is. O, wat wordt de waarheid Gods toch veel misbruikt, gemeente, door mensen die de liefde niet kennen. En die kunnen met zulke soort beweringen komen. Die weten niet wat het is dat de liefde in hun hart wordt uitgestort als God de mens bekeert. Zij zijn schuldig aan liefdeloosheid. Maar als God in ons leven komt, dan zullen we ervaren dat er bij God liefde is die zondaren roept en zondaren zoekt. Nee, begrijp ik u het niet. Het is niet in strijd met zijn recht. O, het is vanwege de zoon van zijn eeuwig welbehagen, die een bruid krijgt en die geworven wordt door liefde. Wat een wonder dat goddeloze zondaren geroepen mogen worden, tot bekering genodigd mogen worden, dat Christus hen aangewezen en aangeprezen mag worden als een enige grond van zaligheid in zijn volkomen verdiensten. Daar ging het over in zondag 23. Dan wordt er geen heiligheid van u vereist. Dan worden geen deugden van u verondersteld. Dan worden geen eisen gesteld aan een zondaar voordat hij tot Christus mag komen. Dan word je geroepen met je zonde en ellende tot hem te gaan. Zelfs met je hardheid. Met je kwalen die je niet kunt genezen. O, je weet er geen raad mee, dan zegt David, bij u is raad, bij u alleen. O, leer toch, gemeente, dat de geloofsleer een Godverheerlijkende leer is, waarin goddeloze zondaren geroepen worden tot bekering. Maar komen ze? Horen ze de roepstem? Komen ze tot Christus voor vergeving? De vruchten zullen het tonen. De vruchten zullen tonen dat het echt is. Dan zal het de heiligmaking toch blijken. En kinderen des Heren, o, u schrikt misschien toch nog van dat woord heiligmaking. En zei, ja, vruchten. O, had ik er meer. Kom, de goede zaken die in uw leven zijn. Geen van alle kun je ze in de schaal leggen om je zaligheid mee te verdienen. Dat niet, dat niet. Maar er zijn wel zaken waarvan je moet zeggen, het goede dat ik heb, o Heere, is van Dij. Toch wel, hè? En dat kun je niet loochenen. O, dat is toch iets van Christus. Hem zij de eer, ook van de heiligmaking die er bij de zijnen is. Waar de boom in een vette grond geplant is, in het hof des Heren geplant is, daar zal ze vruchten dragen. En daar zal de roem voor de Heren zijn. Dan is de beleving waar Hosea mee eindigt en ik eindig er ook mee. Uw vrucht, zegt de Heren dan, is uit mij gevonden. Amen.